We waren nog steeds bezig met de bespreking van Jesaja 40, vers 3. Een tekst die werd aangehaald in het Nieuwe Testament. En daar wordt toegepast op de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij werd behalve toegepast op de Heer Jezus Christus, ook toegepast op Johannes de Doper. Zo was het, hè? Hij wordt namelijk in het verband van Jesaja 40 kennelijk, blijkbaar, ontegenzeggelijk toegepast op Christus, maar in het Nieuwe Testament aangehaald en toegepast op Johannes de Doper. En we zijn nu aan het volgen waar dan deze schriftplaatsen staan en hoe ze worden aangehaald. We hebben daarvan genoemd Matthäus 3, vers 3, als ik me goed herinner, en Marcus 1, vers 3, omdat het daar ook staat. En daarna komen we dan terecht in Lucas, Lucas-evangelie. Moet ik even kijken, Lucas. In de eerste plaats even Lucas 1, vers 76. Lucas 1, vers 76. Want daar wordt gesproken over de geboorte van Johannes de Doper. Daar vinden we de bekende lofzang van Zacharias. Zijn vader dus. Tot wie dan gezegd wordt in vers 76. En gij, kinderken, zult de profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. En ik dacht dat dat een letterlijk citaat was. Citaat was uit Jesaja 40, waar staat dat de weg des Heren bereid zal worden door de stem des roependen in de woestijn. En hier wordt die uitspraak door Zacharias al toegepast op Johannes de Doper, nog het een en ander meer, maar daar zullen we het verder niet over hebben. En daarna, in Lucas 3, wordt dezelfde schriftplaats uit Jesaja uitgebreider aangehaald. Want in Lucas 3 lezen wij over Johannes, de zoon van Zacharias, door wie het woord Gods geschiedde in de woestijn, dat is vers 2 waar dat staat. En dan staat er, en hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, prediken de doop der bekering tot vergeving der zonden, gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Al het dal zal gevuld worden, en vers 5 wordt interessant, omdat het een verklaring is van Jesaja 40. Nou, vers 4 zal het waarschijnlijk zijn, ik weet dat hoofd niet zo. Jesaja 40 namelijk, vers 4, waar staat, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Maar hier wordt het aangehaald en wordt gezegd, alle dal zal gevuld worden, dan is het geen diepte meer en geen laagte meer, maar dan is het vlak dus. Hè? En alle bergen en heuvel zal vernederd worden, dan is dat ook vlak. Zodat weliswaar andere woorden gebruikt worden, maar de strekking ervan is uiteraard volkomen gelijk. Het gaat erom dat alles wat op aarde in deze oude wereld hoog is, zal vernederd worden. Zal vlak gemaakt worden en er is er daarna nog maar één hoog, namelijk de Heere zelf. Wiens weg bereid zal worden. En dan staat er bovendien in Lucas 3, vers 5. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden. Dat weg, dat mag u weglaten, hè? Dat woord zegt het al, hè? De weg is weg. Er staat gewoon al het kromme. Alle kromme dingen zullen tot rechte dingen gemaakt worden. En de oneffen tot effenwegen. Dat wil zeggen dat wat oneffen is, wordt effen gemaakt. Er staat dus drie keer hetzelfde. Dat wil zeggen dat er geëgaliseerd zal worden. En dat is hard nodig, blijkbaar. En dan staat er, en alle vlees zal de zaligheid God zien. Dat staat ook in Jesaja 40, namelijk in vers 5, waar staat, en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En dat is nou zo aardig van het letterlijk vergelijken van die teksten. Want in Jesaja 40 staat, alle vlees zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En Lucas 3, vers 6 zegt, alle vlees zal de zaligheid God zien, zodat het spreken, oftewel de mond des Heren die spreekt uit Jesaja 40, hetzelfde is als de zaligheid Gods. Ik kan het niet missen. De mond des Heren die spreekt uit Jesaja 40 is hetzelfde als de zaligheid Gods in Lucas 3. En antwoord op beide vragen, namelijk wie is dat, hè? Het antwoord op beide vragen is hetzelfde natuurlijk, want de mond des Heren is. Christus is het woord Gods, we zijn wel weer in Johannes 1. En de zaligheid Gods, ja, dat staat ook in Lucas, hè? De zaligheid Gods, de vertroosting Gods. Maar lees maar weer de bladzijde daarnaast, die hebben we al eens gelezen. Lucas 2, namelijk vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De zaligheid Gods dus. En dat is ook Christus. Kortom, beide teksten zijn puur messiaanse profetieën. Daar gaat het maar om. Maar wat er dan gezegd wordt, is dat voor die Messias gezien wordt, zou er een wegbereider zijn. En ik heb al gezegd, de clou van het verhaal is heel eenvoudig dit. Dat als Jezus van Nazareth de Messias is, dan is Johannes de Doper zijn voorloper. Maar als de term Christus wat nadrukkelijker wordt toegepast op de opgewekte uit de dood, Christus dus, dan is Jezus zijn voorloper. En zo steekt het in elkaar. En daarna is er nog één. Want als de Christus degene is die straks in heerlijkheid zal verschijnen, dan is de voorloper degene die in het verleden verscheen in vernedering. Eigenlijk zou ik het op moeten schrijven, maar ik doe het met opzet niet. Ik zet met opzet het bord niet neer. Want ik denk, het moet zo van geluid op het woord en bovendien van een band. Zou het ook wel leuk zijn als het te begrijpen was natuurlijk. Want het punt is dat we dan in principe al drie verschillende toepassingen maken. Nou, eigenlijk twee, maar ik noemde er nou drie. Het is Johannes de voorloper en dan de Heere Jezus Christus. Dat is de Messias dus. Een ander is Jezus, die uiteindelijk stierf, is de voorloper en de opgewekte Christus is de Messias. Dat is volkomen juist natuurlijk. Maar nog anders geredeneerd, degene die we kennen in zijn eerste komst is de voorloper. We rekenen voor het gemak zijn opstanding mee. We kijken niet op een paar dagen dus even. En degene die in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen is dan inderdaad de beloofde Messias. En dat is ook waar. En ik denk dat u meteen wakker bent, hoop ik tenminste maar. Dan kan ik meteen nog even erbij vertellen. Een heel algemene opmerking, dat is deze. Dat de opstanding van Christus niks anders is dan de verschijning van de Christus. Maar dat de wederkomst van Christus ook niks anders is dan de verschijning van de Christus. Zodat in de schrift, in de praktijk, dikwijls, zeker in de profetie, geen onderscheid gemaakt wordt tussen de opstanding van Christus en de wederkomst van Christus. Want als hij wederkomt, staat hij. Te 10 dagen zullen zijn voeten staan. Zijn voeten zullen staan, kan niet missen. Wel staan. Staan als het lam, staande als geslacht. En bij zijn opstanding kwam hij weder. Ja, het duurt wat te lang, daarom wordt het nou moeilijk. Maar bij zijn wederkomst staat hij. En toen hij opstond, kwam hij weder. Ja, je kunt dezelfde woorden gebruiken, bedoel ik maar. Je kunt die termen gewoon door elkaar gooien. En dat hoeven wij niet te doen, de Bijbel zelf doet dat. Je kunt zeggen, de eerste komst van Christus begon bij zijn geboorte in Bethlehem, en zijn wederkomst begon bij zijn opstanding uit de dood. In Bethlehem werd hij geboren en bij zijn opstanding werd hij wedergeboren. Dat is volstrekt Bijbels. En als wij dus zeggen, ja, maar Israël had toch uit de profetieën misschien net als wij of zo kunnen weten dat de Messiaanse profetieën, de belofte pas vervuld zouden worden bij zijn wederkomst. Hè? Dan zeg ik, ja, maar dat betekent niet dat het 2000 jaar zou duren. Dat was bij zijn opstanding. Dat was zijn wederkomst namelijk. En ik heb het ook al vaker gezegd, ik zeg het nu nog een keer. Als wij een grove indeling maken, dan maken wij een onderscheid tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus en wij leven daartussenin. En we zeggen dan dat er een onderbreking is tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Maar als we het nauwkeuriger doen, en soms moet dat gewoon omdat je anders uit die profetie of uit die schriftplaatsen niet meer komt. Als je het nauwkeuriger doet, dan moet je zeggen niet dat er een onderbreking zit tussen de eerste en de tweede komst van Christus, maar dat de tweede komst van Christus is onderbroken. Dat is iets correcter, al scheelt het dan echt maar een paar dagen. Dat maakt niet uit, maar het is correcter. Dat is toch duidelijk, hè? Zijn wederkomst is dan namelijk zijn opstanding uit de dood. Dat is zijn tweede komst. Dat is het zonder meer. En de prediking die vervolgens plaatsvond is heus dezelfde prediking als die straks in de toekomst bij de wederkomst van Christus plaats zal vinden. En de toespraak van Petrus op de Pinksterdag kan zo weer gebruikt worden. Zal ook ongetwijfeld weer gebruikt worden. Ik zou niet weten waarom niet, wij gebruiken hem toch ook. He? Zal weer gebruikt worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en Christus. Het is precies dezelfde prediking. En lees de prediking nog maar eens na en u zult zien dat er geen enkel probleem is. Het punt is dus dat als we iets onnauwkeurig redeneren, het is niet echt onbijbels, maar als we het onnauwkeurig redeneren, dan beschouwen wij de huidige bedeling als een onderbreking tussen de eerste en tweede komst van Christus. Het ligt toch zeer voor de hand om het zo te zeggen, kan ook iedereen begrijpen. Neemt echter niet weg dat strikt genomen volgens de Bijbel zijn wederkomst al begonnen is, maar dat die wederkomst is onderbroken. Want de eerste zou vernederd worden en sterven, de tweede zou verhoogd worden, dat is het verschil. Het gaat over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar het neemt niet weg dat die heerlijkheid daarna al lang begonnen is, want Christus is al verheerlijkt en zit aan de rechterhand Gods. En u voelt misschien ook waarom ik het nu extra ook vandaag nog eens een keer zeg. Dat doe ik. Om te voorkomen dat men weer zegt, Apprenane wil zeggen dat Christus pas in de toekomst zal verheerlijkt worden. En het verleden vernederd is en wij moeten maar zien hoe we er tussendoor laveren. Dat lijkt me wat goede woord, langzamerhand. Hè? Varen tegen de wind op en zo. Hè? Nee, zo ligt het niet. Christus is uitermate verhoogd. Hij is verheerlijkt geworden. Hij is wedergekomen. Wij kennen Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En Petrus die die termen gebruikt over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Petrus is degene die juist zegt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Nou ja, in ieder geval Handelingen 2, maar in zijn brieven ook hoor. Net zo goed. Dus let er even op, want als u dat niet in de gaten hebt, kunt u in de problemen komen. De wederkomst is dus al begonnen. En zo kom ik dus op die drie manieren van redeneren. De voorloper is Johannes, Jezus is de Messias. Of Jezus is de voorloper en Christus is de Messias. Of volgens de onnauwkeurige rekenwijze van de net, de Heere Jezus in heel zijn eerste komst, inclusief zijn opstanding, zal ik dan maar zeggen, is de voorloper. Dat kan ook. De wegbereider en in de toekomst verschijnt dan definitief de verheerlijkte Christus.
Ja. Als hij opgestaan was, ja. Is hij toch nog niet verheerlijk? Want dan zegt hij toch tegen Maria of tegen die anderen, van raak me niet aan, ik ben al niet verheerlijk, maar ik ben al niet
verheerlijk. Ja, maar wij rekenen hier per dag en per datum dus. En die beruchte, beroemde 17e Nisan, de bedoelde dag van de opstanding van Christus, was de dag waarop hij niet alleen uit de dood opstond, maar ook daadwerkelijk verheerlijkt werd. Want de Heer zegt inderdaad, de Heer ontmoet het eerst Maria aan wie je zich bekend maakt. En zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar verder op de dag ontmoet hij nog het een en ander aan volk. Alle discipelen in ieder geval bij elkaar en de Emmausgangers enzovoorts. En dan blijkt dat aanraken helemaal geen probleem meer te zijn. Zodat de eenvoudige conclusie is, ook hieruit, dat daar dus de verheerlijkte Christus was.
Maar wat zou dat dan betekenen?
Wat het betekent?
Ja.
Ja, het is eigenlijk nog sterker. Het is nog sterker. Nee, daar moet je geen tijd voor rekenen. Wanneer de tijd gerekend wordt, wordt meestal gedaan. Daarom sta ik een beetje zo van, wat zal ik hier nou eens op zeggen? Als de tijd gerekend wordt, dan wordt meestal gerekend en gezegd, wel, hij stond op uit de dood en pas 40 dagen later voer hij op en ging hij zitten aan de rechterhand Gods. Wel nu, dat is het misverstand. Want dat is niet zo. Hij is dezelfde dag van zijn opstanding opgevaren ten hemel. Alleen hij is daarna weer verschenen aan de een en ander. Op aarde, hier beneden, waarom ook niet? Want de verheerlijking van Christus vond plaats op de eerste paasdag. En niet op eerste pinksterdag en ook niet ertussenin op hemelvaarsdag. Want het hele nieuwe verbond is gebaseerd op de positie van Christus als de hoge priester aan de rechterhand Gods. En hij is dat geworden krachtens zijn opstanding uit de dood. Niet krachtens zijn hemelvaart, krachtens zijn opstanding uit de dood. Het punt is dan ook dat opstanding en hemelvaart in de Bijbel dikwijls met één woord worden aangeduid. Noem eens zo'n woord. Verheerlijking. Dat is hem. De uren komt dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Wat betekent dat? Dat hij zou opstaan uit de dood en ten hemel zou varen. Opstanding, dat woord kon niet gebruikt worden. Het zou maar een halve waarheid zijn. Hemelvaart zou ook maar een halve waarheid zijn. Want het zou pas gebeuren na zijn dood en opstanding dus. Dus er worden andere woorden voor gebruikt. En een van de belangrijkste woorden daarvoor is verheerlijking. En een van de duidelijker woorden daarvoor, in het algemeen, is natuurlijk dat van verhoging. Omdat die verhoging van Christus een verhoging is niet vanaf de aarde naar de hemel, maar vanuit het dodenrijk naar de hemel. En het is één gebeurtenis. Het wordt als één gebeurtenis beschreven. Hoewel wij zeggen, nou, hij stond eerst op, verscheen aan Maria en toen was het zo langzamerhand tijd toen. Want zo leven wij, met zo'n klokje om en zo. En toen is hij maar eens misschien ten hemel gevaren, toen of 40 dagen later. Nee, de Bijbel zegt bijvoorbeeld ook in één adem, sprekend over de werking der sterkte van Gods kracht die hij gebracht heeft in Christus. Wel, zeg daarover, in Efeze 1 is dit, hè. Zeg daarover, dat God hem heeft opgewekt uit de dood en gezet aan zijn rechterhand. Waarbij oorsprong en bestemming in één keer genoemd worden. Opgewekt uit de dood, maar waar bleef hij dan? Hij ging uit de dood, maar waar naartoe? Naar Gods rechterhand, niet naar de aarde, maar naar Gods rechterhand. Is één gebeurtenis en meteen erop en ons, of eventueel u, want dat staat er ook soms, hè, ons heeft hij met hem levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. Ook geen twee dingen, maar het is één en hetzelfde. Voor velen is dat ook weer een dilemma. Want ze willen wel met Christus levend gemaakt worden, maar niet gezet worden in de hemel. In ieder geval niet te vroeg. Niet eerder dan strikt noodzakelijk schijnt te zijn, hè? Zo is dat. Ja.
Maar wat zou het nou betekend hebben dat hij zei van raak me niet aan?
Ik snap nog niet dat hij niet verheerd was, die eerste periode, dat hij Maria ontmoette.
Nee, hij stond op uit de dood en kwam langsheen Maria en zegt, wacht even Maria, het is nog niet... Zo is het, ja. Ja, dat kan niet anders. Hij kwam uit het graf en hij ging naar zijn vader in de hemel, dus was hij onderweg. Of het nou banaal klinkt of niet, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar dat was zo, dat zegt hij toch. Raak me nog niet aan, dat komt zo, maar ik moet nog, enzovoorts.
Jezus zoekt de hoofd van vader, verheerlijk mij, verheerlijkheid weer.
Ja, dat is ook gebeurd. Ja, maar ik heb het idee dat de vraag is naar de meer technische aspecten ervan. Van waarom je dan niet aangeraakt mocht worden. Want nou, dat is vanwege de milieuvervuiling. Nou ja, goed. Nee, ik bedoel, ik zeg het wat gekscherend. Maar zoiets zal het zijn. Maar dat weet ik niet, want dat staat er ook niet bij. Het kon niet en het mocht niet. Op een of andere wijze enzovoorts. Ik kan wel een voorbeeld erbij bedenken hoor. Een parallel. Daar vind je meestal dan de verklaring, hè, als je geen rechtstreeks verklaring vindt. Een parallelle verklaring vind je namelijk in de hoge priester die zichzelf moest reinigen. En als hij gereinigd was, moest hij rein en wel meteen zijn werk doen en ingaan in het binnenste heiligdom. Zonder iets aan te raken. Nou, dat deed de Heer Jezus dus ook. Dan heb je twee argumenten, maar waaruit eventueel die verontreiniging zou bestaan en wat er de consequenties van zouden zijn, kan ik u niet zeggen, want dat weet ik niet. In ieder geval is zo, hij mocht toen nog niet aangeraakt worden. Daar zal ongetwijfeld overigens ook een technische, meer fysieke verklaring, natuurkundige verklaring, of hoe je dat maar hebben wil, voor zijn. Dan moet zo'n verklaring voor zijn, maar welke dat is, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat het zo moest, dat vind je dus in dit soort parallellen van de Oud-Testamentse typologie wel terug. Maar de conclusie die je in ieder geval uit die tekst en ook uit de andere die ik zo geciteerd heb zou moeten halen, is dat de Heer dus dezelfde dag nog ten hemel is gevaren en officieel als de Zoon is aangesteld, niet uit zijn opstanding alleen, maar uit zijn hemelvaart, dat wil zeggen, stond op uit de dood, daar was de Zoon en hij werd gesteld op de troon. Daar heb je de zoonstelling. De aanstelling tot zoon. Dus opstanding en hemelvaart horen bij elkaar, zijn één geheel. Ik mag niet zeggen het is hetzelfde natuurlijk, want het is niet hetzelfde. Maar het is wel één geheel. Nou, daar gaat het maar om, hè. Zodat dat niet wacht op hemelvaartsdag. Ik heb kort geleden, toen het hemelvaartsdag was namelijk, ongeveer uitgelegd dat de hemelvaart van de Heer Jezus feitelijk niks anders was dan een van de zeer vele tekenen die hij gedaan heeft. Een teken waarbij de betekenis is dat de Christus inderdaad gezeten is in de rechterhand Gods. Zichtbaar voor, niet voor allen, maar wel voor de aanwezigen, voor de discipelen dus, voer hij ten hemel als bewijs van het feit dat hij inderdaad zo'n positie zou hebben in de rechterhand Gods. En dat hij niet zomaar in het blauwe hinein verschwonden zou zijn, in de lucht opgelost. Zo van, waar is hij nu? Heeft iemand hem nog gezien recentelijk? Maar dan zou men hem kwijt geweest zijn. Vandaar dat die Nieuwtestamentische brieven allemaal zeggen, denk erom, hij is niet weg. Hij is gezeten de plaats waar hij thuis hoort, in de hemel. En als wij nu vragen, waar is hij toch gebleven? Dan komt het antwoord, dat gaf de Heer Jezus zelf al. Dat is een van de eerste antwoorden die je ooit op een vraag gaf. Ja, zie je wel. Ja, hij komt wel. Ja, hij komt wel. Wist geen niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders, in het huis van mijn vader. Precies zo is het, ja. Want dat ze toen de Heer Jezus kwijtraakten, overigens, maar dat geef ik gewoon gratis even mee, is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. En hij zou als zoon worden aangesteld. Hij was 12 jaar. Bar mitzwa, of hoe het dan maar heten mag. Hij was Lawson, wat is hij geworden? Zoon der wet. En dus werd hij als zoon aangesteld. En dus moest hij ook als alle leden van de mannelijke bevolking mee naar Jeruzalem. En dat deed hij ook. En toen waren ze hem kwijt. En toen liep Maria. Waar is hij toch? Want Maria is een type van Israël. Waar is hij toch? Lucas 2. Hoe bestaat het, hè? Ja, daar al. Ja. Waar is hij toch? Nou, waar hij moest zijn, bezig met de dingen des vaders en bezig met het woord. En als wij in het huis des vaders ook zijn en daar een positie hebben, nu zijn we dus ook bezig met niks anders dan dat. En Israël vraagt zich af, waar is de Messias? En wij zeggen, nou, dat weet u toch wel. Hij moest zijn in het huis des vaders. Ook even zoek. Nou, de hemelvaart van de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding, bekende hemelvaartsdag, is het laatste teken wat de Heer deed. Namelijk, hij demonstreerde dat hij inderdaad een positie had in de hemel zelf. En hij deed iets wat geen mens kan doen. Hij voer gewoon recht naar de hemel toe, zichtbaar. Dat was niet nodig. Was volstrekt niet nodig, maar dan gebeurt het wel. Maar het is niet zo dat hij sindsdien een positie heeft aan de rechterhand Gods. Het is een bevestiging achteraf dat hij een positie heeft aan de rechterhand Gods. Vanaf eerste paasdag dus, om het dan concreter te zeggen. Goed. Hoe kwamen we daar nu weer bij? Dat weet ik niet meer. Maar dat neemt niet weg dat ik wel de draad weer op kan nemen. De draad was die van Lucas 3. Namelijk, daar stel je toch voor. Dat is het voorgaande schriftgedeelte, hè, van de Heer Jezus in de tempel. Op 12-jarige leeftijd, eind van Lucas 2. Nou goed, maar Lucas 3 dus, waar gezegd wordt, alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Ja, zo kwam ik er waarschijnlijk op. De zaligheid Gods is namelijk Christus. En in Jesaja 40 staat, alle vlees zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Maar dat is hetzelfde als de zaligheid Gods, dat is namelijk ook Christus. Komt op precies hetzelfde neer. En deze uitspraak uit Jesaja 40 wordt dus hier rechtstreeks van toepassing gebracht op Johannes de Doper. Maar dan gaan we weer verder. Dan spreekt Johannes en zegt tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden, gij adderen gebroedsels. En dan blijkt dat we woorden van gelijke strekking al eerder gelezen hebben. En de vraag is ook weer van gelijke strekking. Wie zei dat altijd? Nou, bijna niet altijd. Gij adderen gebroedsels, wie zei dat? De Heer Jezus zei dat. Maar hier was Johannes de Doper. Precies hetzelfde. Hun prediking was echt ook dezelfde. Zelfs hun woordkeus blijkt dezelfde te zijn. Want Johannes staat in de schoenen van Jezus. Dat is het punt. Ja. En dus, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor de bekering waardig. Enzovoorts. En dat zijn woorden die we al eerder feitelijk besproken hebben. Dan hebben we nog een keer aanhaling van Jesaja 40, vers 3 in Johannes. In alle vier de evangelieën komt het voor. Dus die noemen we nou ook. Johannes 1 is dat. In Johannes staat het altijd wat anders dan in Matthäus, Marcus of Lucas. Hier ook, want hier is het Johannes die het van zichzelf zegt. In plaats van dat iemand anders het van hem zegt. Namelijk in Johannes 1. Ja, als ik die geschiedenis... Je moet me dat niet kwalijk nemen. Maar als ik die geschiedenis lees in Johannes... dan moet ik altijd lachen. Ik vind het altijd een beetje... Ik vind het altijd humoristisch zoals het beschreven staat. Omdat we altijd discussies vermeld vinden... Let maar eens op in Johannes. Al we hadden gediscussieerd. Er gaat ook altijd om woord immers. In Johannes gaat het toch om het woord? He? Nou, dus wordt er gediscussieerd. Dat heeft met woorden te maken. En dan blijkt dat allerlei domme vragen gesteld worden... en dat degene die de antwoorden weet... over het algemeen zeer ontwijkende antwoorden geeft. Dat vind ik altijd wel wat leuk. Nou, het gebeurt hier ook. Namelijk, hier staat in vers 19... dat de Joden priesters en levieten afzonden van Jeruzalem. Priesters en levieten, dat is natuurlijk wat vreemd, want alle priesters zijn levieten. Zodat er gewoon staat, niet priesters zowel als levieten, maar er staat eigenlijk dus levitische priesters. Even een hendiadis bespreken. Twee woorden, maar er is maar één bedoeld. En de nadruk komt op het laatste woord. Dus priesters en levieten... wil zeggen, het zijn Levitische priesters, maar met de nadruk op Levitisch. En daarom is het bijvoeglijk naamwoord Levitisch ook veranderd in het zelfstandig naamwoord Levieten. Dat is sterker. Dus Levitische priesters. Hoezo, heb je dan nog andere priesters dan Levitische? Nou, op het tijdstip dat dit geschreven werd, wel. Zuster, iets positiever. Melchizedekse priesters. Nooit van gehoord? Nou, dat bent u waarschijnlijk. Oh. Ja, zeker wel. Want alle gelovigen, tot op heden althans, alle gelovigen onder het nieuwe verbond, dat zijn wij dus, zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. Sterker nog, het is zelfs nog sterker, helemaal goed beschouwd, behoren we zelfs tot de familie van de hoge priester. Want daarna krijg je Israël, dat zijn de priesters naar de ordening van Melchizedek. Maar wij behoren tot het huis van de hoge priester. In het Oude Testament worden drie categorieën onderscheiden. De hoge priester, het huis van de hoge priester, het gezin dus, de familie, en de priesters. Lees maar eens wat er staat over Grote Verzoendag. Bij gelegenheid, nummer 16 of zoiets geloof ik. Nou, wij behoren tot het huis van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alle nieuwtestamentische gelovigen tot op heden zijn in ieder geval Melchizedekse priesters, in elk geval. En dus is het niet zo gek om te zeggen dat dit Levitische priesters waren, kortom priesters van het oude verbond. En niet van het nieuwe.
Nou, was dat genoeg dan?
Nou, ze konden toch ook Psalm 110 lezen en Psalm 2? Ja, of het bekend was, dat is mijn schuld toch niet? Of het... Nee, of het is mijn schuld niet als ze het niet wisten. Maar zij konden het weten, zouden hebben het geweten hebben kunnen hebben geworden. Ja, zo is het goed. Nou, dat kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Maar ik zeg het wel tamelijk zeker... Omdat ik, maar ik kan dat niet goed bewijzen, zo in zo'n publiek zeggen, dat kan ik niet goed. Maar ik krijg steeds meer de indruk dat de gelovigen onder het oude verbond veel meer wisten dan wij maar voor mogelijk hebben gehouden. Dat wil niet zeggen dat het opgeschreven stond. Want ik geloof, weliswaar, dat we in de Bijbel te maken hebben met een zogeheten voortschrijdende godsopenbaring. Ja, ik heb wel eens wat gelezen. Voortschrijdende godsopenbaring, zo van eerst openbaart God een beetje, dan nog een beetje, dan steeds meer. En zo langzamerhand krijgen we dan volledige nieuwtestamentische godsbeelden zo. Ja, dat kan wel zijn, maar dan hebben we het niet over wat God bekendgemaakt heeft, maar alleen over wat opgeschreven geworden is. En ik geloof, en dat vind ik ook een praktische zaak, ik geloof dat naarmate er minder bekend is, moet je opletten hoor, naarmate er minder bekend is, wordt er meer opgeschreven. Dat weet ik heel zeker, want toen ik een jaar of 10 geleden zeer fanatiek ineens, fanatiek dat is niet het goede woord, maar intensief begon met bijbelstudie, omdat ik ook bijbelstudie moest geven ineens. Toen ben ik gaan noteren, zeg. Ik heb toch aantekeningen gemaakt, heel verschrikkelijk. En eerlijk gezegd, tegenwoordig maak ik ze nauwelijks... ik maak ze nauwelijks meer. Waarom? Ja, omdat het inmiddels wel een heleboel in ieder geval gewoon in het hoofd zit. Heb ik alleen maar een trefwoord nodig. Of een kwartje, weet je wel. Dat gooi je er dan in en dan doet hij het, hè. Dan komt het... Ja, nee. Hè? Nou, dankjewel voor dit genereuze aanbod, Teunis. Ja, goed. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen, als men weinig weet... sommigen van u zitten te schrijven, maar als u weinig weet, moet u veel schrijven. Weet u al veel, heb u weinig te schrijven. Hè? Nee, sommigen schrijven niks. Of omdat ze het niet willen, of omdat hen de moed ontzinkt, omdat ze het toch niet bij kunnen houden. Dat kan ook. En dan heb ik meelijden met u, want ik weet maar al te goed hoe het is. Want ik kan het, dit wat ik hier zo sta te vertellen, kan ik ook niet op papier krijgen. Net zo min als u. Dus, omdat het me te moeilijk is. Ja. 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 Dat is een heel goeie, ja. Die zal ik proberen even door te geven, want soms komt het uit mijn geheugen niet, maar er zit er een achter in de zaal natuurlijk, hè. Daar komt hij, hè. Daar komt hij, hè. Daar gaat. Snel, hoor. Paulus. Als we zijn geschiedenis lezen in Handelingen, is enige tijd zoek. Is even weg. Hij is in Damascus. En later is hij ook in Damascus. Maar in die tussentijd is hij uit Damascus weg geweest. Dat kan niet missen. Dat blijkt uit de geschiedenis zelf in de eerste plaats. En dat blijkt uit de vergelijking met 2 Korinthe, wat is het, 12? Ja, er wordt gezegd 2 Korinthe 12 en Galaten 1. Daar blijkt dat uit. Hij is namelijk even weg geweest. En nou weet je eigenlijk al waar het over gaat natuurlijk. Hij was even zoek. Noem nog zo'n voorbeeld. Wie was er nog meer ook bezoek? De 12-jarige Jezus in de tempel. Heel goed. Kijk, dan heb je hetzelfde, hè? Hij was even zoek. Nou, hou dat... Hè? Dan zie je maar weer hoe vaak het in de Bijbel voorkomt, hè? David. Hè? Ja, David was zo vaak zoek. Meino, je bent in goed gezelschap. Goed. Nou goed. Maar Paulus was dus even zoek. En later verklaart hij... Dat staat niet in Handelingen. Maar hij verklaart later waar hij geweest is. Hij is namelijk geweest op een berg in Arabië. Dat wil zeggen, hij is in Arabië geweest. Ja. Hij is in Arabië geweest, zegt hij. Dus, en als je nou in de Bijbel nazoekt wat Arabië is, dan blijkt dat in ieder geval het hele Nieuwe Testament Arabië nog maar één keer meer genoemd wordt. Behalve hier in Galaten 1. He? Hij is in Arabië geweest. Hij staat alleen nog maar één keer en dan in Galaten 4. Heel dichterbij dus. En daar zegt hij... Abraham had 2 zonen. Ismaël en Isaac, geboren uit Hagar en Sarah. Maar deze dingen, zegt hij, hebben een andere beduiding. Dat is een theologische term, maar onthoud dat, hè. Anders neem je ze niet serieus. Ze hebben andere beduiding, zegt hij dus. Want Hagar, en dus ook Ismaël, is Sinaï, staat er gewoon, dat is Sinaï, een berg in Arabië. En Sarah, en dus Isaac, die daar geboren werd, is niet Sinaï, maar Sion, oftewel Jeruzalem. Nooit gewoon, het gaat over het verschil. Nee, luister maar, volg het maar. Het gaat om het verschil daar tussen het oude en het nieuwe verbond. Want Ismaël en Hagar, de slavin, en dus de slaaf zijn het beeld van een zoon, maar die tegelijk slaaf is onder het oude verbond. Daar gaat het trouwens over in Galaten 4 en in heel Galaten trouwens. Nou, die berg in Arabië, Sinaï dus, die staat model voor heel het oude verbond. En het is weer zo, omdat Mozes daar op die berg geweest is. Nou wordt het iets duidelijker, hè? Mozes was dus ooit op Sinaï, een berg in Arabië. En Paulus is... Mozes was de middelaar van het oude verbond, min of meer, eigenlijk, hè? naar de mens geredeneerd, van de menselijke kant. Daar was degene die dat moest prediken. Nou goed. En Paulus, door wie de nieuwtestamentische waarheden openbaar gemaakt zijn op aarde, is aan het begin van zijn loopbaan, kort na zijn bekering, komt tot bekering in Damascus en daar is hij dan. En dan verdwijnt hij even en komt weer terug. Maar waar is hij geweest? Waar ook Mozes geweest is aan het begin van zijn bediening, op Sinai, een berg in Arabië. Nou, beide zijn erop geweest. Beide hebben daar dus wat gezien. Het is heel interessant wat daar te zien zou zijn. Maar wij weten wat er te zien was op die berg in Arabië, op Sinai. Wordt altijd misverstaan, maar een paar jaar geleden hebben we het hierover gehad, hè? Precies om deze tijd des levens. Jawel. Want wat Mozes daar zag, daar wordt later over gezegd dat hij een tabernakel moet bouwen. En er wordt hem gezegd, zie dat gij het alles maakt naar het model of het beeld of het voorbeeld wat u op de berg getoond is. Nou zijn wij technische mensen, dus zeggen wij, er heeft een of ander iemand heeft daar een maquette zitten figuurzagen. Dat heb ik zelf eens geprobeerd, maar dat is nooit gelukt. Want je wil allemaal een maquette hebben van de tabernakel natuurlijk, hè. Nou goed, dus er heeft iemand, dan zeggen wij, denken wij, heeft daar een tabernakel gezien, een model, een maquette, een voorbeeld, en dat moet hij nou netjes namaken. Maar dat is niet zo. Want iets nabouwen van een maquette, daar heb je geen mensen voor nodig, die vervult ze met de Heilige Geest, maar je hebt mensen met een vaste hand nodig, omdat ze goed kunnen figuurzagen. Nou goed, laat maar zitten. Ja, ik zeg het wat raar, maar als het maar duidelijk is. Als het maar duidelijk is. Wat Mozes namelijk gezien heeft, is wat Paulus later verklaart, wanneer hij, niet in Korinthe overigens, ook niet in Galaten, maar wanneer hij in Hebreeën spreekt over het tabernakel. Want hij zegt, die tabernakel, moet je luisteren, die tabernakel, er zijn er eigenlijk twee. Het zijn twee tabernakelen. Het ene heet het heilige, het andere tabernakel, de tweede heet ook heilige der heilige. En ertussenin was een voorhangsel, een gordijn, die was altijd dicht. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg tot het tweede heiligdom nog niet vrijgegeven was, zolang de eerste heiligdom nog stand hield. Dat zijn plechtige woorden, maar dat komt omdat ik ze nou citeer, hè? Dan wordt het ineens plechtig, hè. Dan, dat is uit de Hebreeënbrief dus, hè. Dat betekent dat het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, waar de hoge priester zijn werk doet, eenmaal per jaar, dat dat een beeld is van het nieuwe verbond en van de heerlijkheid van het nieuwe verbond en zelfs van de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Want het binnenste heiligdom blijkt hetzelfde te zijn, hetzelfde Hebreeënbrief, als het binnenste heiligdom daarboven, namelijk de hemel zelf. Kortom, de weg naar het nieuwe verbond en dus ook de weg naar de hemel was nog niet vrijgegeven, zolang het heilige er nog voor stond. En het heilige is dus een beeld van het oude verbond. Nou, wat heeft Mozes gezien op die berg? Andere vraag, wat heeft Paulus gezien op die berg? Ja, hij zegt onuitsprekelijk. Ja, kom weer in moeilijkheden natuurlijk. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien. Nee, er staat, hij heeft dingen gezien die het een mens, en we weten wie dat is, want dat was hij zelf, want dat had hij al gezegd, dat hij dat zelf was, die mens. Ik ken de mens in Christus, voor 14 jaar of zoiets, weet u wel, dat hij, hoe het was weg, zegt hij, weet ik ook niet, dus dan gaan we weer. Maar het was opgetrokken geweest in de derde hemel, en dat wist hij zelf. Hij zegt het een paar versen verder ook echt later, hoor. Moet je goed lezen, maar het staat er echt. Dus als hij zegt, hij heeft daar dingen gezien die het de mens niet gegeven zijn uit te spreken, dan wil het zeggen dat het hem niet gegeven was uit te spreken, of niet geoorloofd was uit te spreken, zo moet ik het zeggen, want dat is wat er staat. De vraag is echter niet of hij het uit kon spreken, de vraag is, wie was dat die het hem niet toestond om dat uit te spreken, om te vertellen wat hij gezien had. En wij weten, ja, dat is niet erg bekend, maar wij weten wie het was. Dat was niet de Heer die het hem niet oorloofde om het uit te spreken. Dat was de tegenstander die het hem dat verhinderde. En die tegenstander nam gestalte aan in die Korintiërs. En let op, dit is het ene laatste hoofdstuk, zowat geloof ik, van de tweede Korinthebrief. Als je het echt wil begrijpen, zou je toch echt de voorgaande hoofdstukken ook moeten lezen. En liefst de eerste Korinthebrief ook nog. En dan weet je precies hoe het zit. Paulus heeft een geweldige boodschap voor die Korinthiërs, maar de Korinthiërs willen niet luisteren. En helemaal aan het eind van twee lange brieven zegt hij, ja sorry, ik zou je een heleboel hebben kunnen vertellen, maar je wil niet. En dus niks nieuws, want in de Hebreeënbrief staat precies hetzelfde. Precies, maar ook precies hetzelfde. Ik heb je zoveel te vertellen over Christus, die van God genaamd is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Maar gij zijt als die melk van noden hebt en niet vaste spijzen enzovoort. Dat is Hebreeën en zowel als Korinthe waar dat staat. Het gaat om precies hetzelfde. Wat is daar in het binnenste heiligdom? De hogepriester is daar, de troon der genade staat daar. In de Hebreeën legt Paulus het nog uit aan de hand van de typologie van de tabernakel. In de Korinthebrief zegt hij, nou ik ben er wel geweest, ik heb er van alles gezien, maar helaas, jullie willen het niet weten. Ik kan het je ook niet vertellen. Wie niet luisteren wil, ja, die kan het ook niet horen. Dat is het verhaal. Nou gaan we weer verder. Wat zag Paulus op de berg Sinaï? Hetzelfde als wat Mozes gezien heeft op de berg Sinaï. En wat Mozes gezien heeft, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, dat wil ik afwezen. Maar wat Mozes gezien heeft, was voldoende om aan de hand van die dingen die tabernakel te kunnen bouwen. Maar de tabernakel, de zichtbare tabernakel, is een uitbeelding van op zich onzienlijke, laten we zeggen geestelijke, abstracte zo je wilt, geestelijke dingen. Wat heeft hij daar gezien dus? Deze geestelijke dingen. Welke? Dat er eerst een oud verbond zou zijn en dat daarna een nieuw verbond zou komen, maar dat dat alleen komt als het voorhangsel opzij gaat, dan wel gescheurd wordt. Dan moest hij toch weten, hoe kon hij anders dat ding bouwen? Ik kijk nog graag naar maquettes van de tabernakel. Maar de fouten in de constructie zijn niet maar technische fouten, zo van jammer hebben ze verkeerd gelezen. Het blijkt dikwijls uit dat ze niet begrepen hebben waar het over ging. En deze geestelijke waarheden niet verstaan hebben. En daarom komen tot een verkeerde constructie van het tabernakel. Dat is het verhaal. Daarom moesten de mensen zijn die geestelijke dingen verstonden, om in staat te zijn die tabernakel te bouwen. Nou, Mozes verstond die geestelijke dingen, hij heeft ze gezien. Hij heeft ongetwijfeld hetzelfde gezien als Paulus. Daarom is het Mozes onder wiens leiding de tabernakel gebouwd wordt. En het is Paulus die de betekenis van de tabernakel aan ons doorgeeft. Sumier, de grote lijnen, maar niettemin, dat is wat hij doet. Waaruit volgt dat Mozes zo ongeveer net zoveel geweten moet hebben als Paulus. En als één van twee het niet toegestaan was om erover te spreken, was het niet Paulus, maar was het Mozes. Omdat in de dagen van Mozes en wat er verder volgde de dingen verborgen moesten blijven en slechts bekend gemaakt mochten worden aan gelovigen, daarom werden ze niet opgeschreven, maar werden ze doorgegeven. De Joodse traditie weet er alles van. Bijbelse waarheden horen niet opgeschreven te worden, ze horen mondeling doorgegeven te worden. Hoeft niet uit te lekken. Het zijn eigenlijk geheimen die je doorgeeft. Hoeft de wereld niet te weten, het is alleen voor de gelovigen bestemd. Daarom mocht er niet over gesproken worden, zelfs niet in de dagen van de Heer Jezus zelf. Dan zegt hij dus steeds, sst. Maar Mozes wist veel meer dan hij geschreven heeft. En wat hij geschreven heeft, wel, daaruit blijkt bij gelegenheid dat hij meer wist. Omdat er van alles mee doorkomt. Dingen die wij geleerd hebben via Paulus. En wij herkennen ze dan. Hè? Maar ze staan niet letterlijk geschreven, maar Mozes wist ze wel. En daar gaat het maar om. Paulus kwam later, heeft het ook gezien. En Paulus mocht er vrij over spreken. Toen dacht hij, ha, fijn, dan mag ik doen wat Mozes niet mocht. En dat viel tegen.
Paulus heeft het meer gezien dan.
Hè?
Paulus heeft dan ook meer
gezien. Ik denk niet dat Paulus meer gezien heeft.
Ja, die heeft dus de tempel gezien met het
heilige open. Ja, nou, dat is nog maar de vraag. Wat hij daar gezien heeft, dat is eigenlijk wat hij ingezien heeft. Hij heeft inzicht gekregen op een of andere wijze in de verhouding tussen oude en nieuwe verbond. En als je inzicht hebt in de verhouding tussen die beiden, dan versta je elk van beiden ook beter. Maar ik geloof niet dat Paulus meer gezien heeft. Ik geloof dat Mozes zoveel meer gezien heeft. Namelijk minstens zoveel als Paulus. Dat denk ik. In ieder geval moet dat hieruit blijken. Ze zijn op dezelfde plek geweest, hebben dezelfde dingen gezien, komen ook met hetzelfde verhaal terug. Alleen de een geeft gestalte in een model en de ander legt het in geestelijke zin gewoon rechtstreeks uit. En soms aan de hand van het model. Want dat is wat hij in de Hebreeënbrief doet. Maar ze hebben hetzelfde gezien. Nou, en dan nog afgezien van... want dan moet ik even terug naar mijn onderwerp draaien weer, hè. Afgezien er nog van dat bijvoorbeeld van Abraham staat... hij verwacht dat de stad die fundamenten heeft... maar ik lees voor het eerst over een stad met fundamenten... pas in het visioen van Openbaring 21 en 22. Hoe wist hij dat? Hoe wist Abraham dat? Nou, die zal hetzelfde visioen gezien hebben. Hij heeft er niet over gesproken. Maar dat was ook niet de bedoeling... En misschien heeft hij er wel over gesproken, maar dan is het in ieder geval niet toegevoegd aan de verzameling geïnspireerde geschriften, aan de Bijbel dus.
Zijn woorden was Arabië geen soldermen woestijn?
Ja, dat staat er ook. Een land waar geen leven mogelijk is, een woestijn, in woestijn was het ook inderdaad. En verder is het natuurlijk zo dat het diezelfde woestijn is waar we het al een paar keer over gehad hebben. En bovendien is het behoort tot diezelfde woestijn ook het gebied van Paran, waar Petra weer gelegen is en dat soort dingen meer.
Vruchtbaar.
Kortom, je komt er altijd bij terecht. Bovendien, Paulus was daar en om een of andere reden die wij ook niet kennen, kreeg hij het aan de stok met de toenmalige koning van Petra. Hoe ik daar nou weer bij kom allemaal, maar dat is wel zo. Het heeft met ons onderwerp niet weinig meer te maken. Maar hij kreeg aan de stok met de koning, dat staat ook in 2 Korinthe, jawel. Met, hoe heette die man toch ook weer? De koning der Nabateeën. Hè? De Nabateeën. Ja, hoe heette die koning? Aretas, dank u. Aretas, dat was hem, ja. De koning daarna betreden, de toenmalige koning van Petra. Dat is gewoon een type van de duivel zelf natuurlijk. Maar het staat in het algemeen ook voor het oude verbond. Nee, dat begrijpt niet iedereen nou vanavond, maar dat hoeft ook niet. He? Dat kan niet anders helemaal uitleggen.
Dat moet wel.
He? Ja, dat komt wel een keer. He? Maar dat is toch sterk, hè? En toen moest hij voor die koning vluchten. En toen verliet hij ook inderdaad niet alleen Arabië, maar ook Damascus. Toen hebben ze hem in een mandje over de muur gezet. En daar begint het komische deel van het verhaal dus weer. Hebben ze hem in een mandje uit het raam laten zakken. Nou goed, op de vlucht. Voor de machten die werkzaam zijn in deze oude schepping. Daarna ging hij naar een andere plaats en van daaruit... predikt het evangelie in de hele wereld. Daar komt het op neer. Maar vanuit een andere positie. Niet vanuit de wet, niet vanuit Damascus, niet vanuit Petra, niet vanuit de Nabateeën, niet vanuit Arabië, niet vanuit Ismaël, of wat er ook niet vanuit het oude verbond. Integendeel. Zelfs niet vanuit Jeruzalem. Dat nu is. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Wij gaan terug naar Johannes 1, hoop ik. Dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten, levitische priesters dus, afzonderden. Dat er ook ander priesterschap bestond, was eigenlijk oorspronkelijk de vraag waardoor wij een omzwerving maakten. Of dat er ook ander priesterschap bestond en of het ook bekend was. Ja, natuurlijk, dat kon bekend zijn, want voordat er ooit maar een keer, en ik citeer natuurlijk weer uit de Hebreeënbrief, hè, voordat er ooit maar een keer een priester verscheen naar de ordening van Aaron, en dus uit Levi, had Levi al eens een keer tienden betaald aan Melchizedek. Die was dus veel ouder en was al veel eerder priester dan Levi, zodat Melchizedek oudere rechten heeft dan Levi. Dat staat letterlijk zo in Hebreeën. Is het niet Hebreeën 7? Maar goed te herinneren. Ja, wordt daar even aangehaald. Ik heb weer een prachtig voorbeeld hoe Paulus, want dat is ongetwijfeld de schrijver van die brief, hoe Paulus dus inzicht had in de verhouding tussen oud en nieuw verbond. Hij zei, ja, oude verbond is leuk. Priester aan de ordening van Aaron is leuk. Maar priester van het nieuwe verbond is beter, want dat is Melchizedek. En die was al eerder dan het oude verbond. Hoewel het nieuwe verbond is, was hij ouder dan het oude verbond. Dan moet je toch wel even inzicht hebben, even een beetje in de verhouding tussen die beiden. Maar Paulus kon dat vertellen, maar iedereen had het kunnen vertellen. Want er staat allemaal in het Oude Testament. Natuurlijk konden ze die dingen weten. En wat dacht hij van Jeremia? Dat er een nieuw verbond zou komen in de plaats van het oude. En als het Levitische priesterschap deel uitmaakt van het oude verbond, en dat was zo, want er staat ook weer in Hebreeën dat het zo is, dat betekent dat als er ooit een nieuw verbond komt, komt er ook een nieuw priesterschap. In ieder geval niet Levitisch, het moet een ander priesterschap zijn. Want verandering van wet brengt ook noodzakelijk verandering van priesterschap. En andersom trouwens ook. Als er een andere priester komt, dat is het andere argument. Als een ander soort priester komt, dan komt er een verandering van wetten, dus een ander verbond. Als Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, leven wij niet meer onder de wet. Kan niet. Want als we onder de wet leven, dan is er geen ruimte voor het priesterschap van Melchizedek. Maar alleen voor het priesterschap van meneer Cohen. Aaron dus, eigenlijk. Ja. Nou goed. Ze konden dat dus weten, maar zij wilden niet weten. En ja, neem me nou niet kwalijk, maar er lopen in Nederland heel wat mensen rond die zich uitgeven voor christenen, in ieder geval voor kerkelijk en zelfs voor kerkelijk meelevend, die hoegenaamd, moet je niet verder vertellen, maar die hoegenaamd van de Bijbel nog minder weten dan ik. Dus dat is niet veel, bedoel ik maar, hè? Ik wil niet arrogant doen, maar ik wil gewoon zeggen, die hebben helemaal geen idee van wat in de Bijbel staat. En die zeggen ook, ja, maar dat konden wij niet weten. Ja, dat konden wij wel weten. Als we de Bijbel maar eens een keer open gedaan hadden en bestudeerd hadden. En er wat tijd aangegeven hadden, een vakantieweek of zo. Nou ja, jaartje.
Nog een beetje aanplokken voor.
Nou, dat heb je wel misschien, hè. Nee, maar ik bedoel maar, natuurlijk konden ze weten, maar wat ze wisten is recht evenredig met de ambitie om wat te weten van het woord van God. Wilden ze weten, dan konden ze weten. Wilden ze het niet weten, ja, dan werkt dat natuurlijk niet. Goed, dan gaan we weer verder. Er kwamen Levitische priesters. Die werden gezonden van Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. Gezonden dus door de hoge priester, want die heeft zijn zetel in Jeruzalem. En Levitische priesters worden uiteraard gestuurd door het hoofd van die priesters en dus door de hoge priester. En de hoge priester was in die dagen de hoogste man binnen het Jodendom, omdat Israël natuurlijk al lang geen koning meer had. De hoge priester was dus degene die overbleef, de hoogste. Caiaphas en Annas later, weet u wel. Hier waarschijnlijk nog niet, maar dat doet er niet toe. Maar ze laten aan Johannes de Doper vragen, wie zijt gij? Want hij was weliswaar uit Zacharias en dus uit Levi en dus eigenlijk ook priester, maar hij gedroeg zich nogal onaangepast. Hij was een zogenaamde misfit. Kennen jullie? Onaangepast betekent dat. Hij paste er niet in. Wie zijt gij? Tot welke kerk behoort u? Titel van een boekje van mijn grootvader. Ja, tot welke kerk behoort u? Ja. Dan sta je meteen op het verkeerde been. God, tot welke kerk eigenlijk? Nou, wat je ook als antwoord geeft, is fout hoor. Ja, ja hè? Tot welke kerk behoort u? Ja. Hoezo welke kerk? Ik ken er maar één. Hè? Ja. Maar de vraag is, wie zijt gij? Tot welke denominatie behoort gij? Nou, en dan staat er in de eerste plaats, hij beleed en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. Let op dat er staat, hij beleed en loochende het niet en beleed. Waarom zoveel nadruk op het feit dat hij zei, ik ben de Christus niet? Omdat hij er verbazend veel op leek. En hij had met hetzelfde gemak kunnen zeggen, ja. Nou ja, in ieder geval sta ik in zijn schoenen. Want dat wist hij, heb je het weer, dat wist hij. Want hij zegt, ik ben niet waardig zijn schoenen te dragen. Hebben we al gelezen in Matthäus. Dat wist hij dus ook. Hoewel het verder nergens staat, maar dat wist hij. Maar hij zegt, nee, dat lijkt wel zo. Maar ik ben niet de Christus. Die komt hierna pas. Ik ben de voorloper. Ja, nou goed. Dus hij zegt, ik ben de Christus niet. Maar ze wilden niet weten wat hij niet was. Ze wilden weten wat hij wel was. Hè? Ik ken een instantie, ik zal het nou niet meer verder vertellen. Maar ik ken een instantie, dat als je bij geen enkele kerk hoorde en toch een christen was, vulde ze automatisch in een vergadering van gelovigen. Dat stond helemaal onderaan de lijst, hè. Als je nergens weer bij hoort, dan ben je kennelijk van de vergadering van gelovigen. Meer speciaal tot de richting Open Broeders, hoor je dan. Nee, er zijn nog meer richtingen, maar die zal ik u niet verder vertellen. Nee, zo gaat dat. Dus, maar ze willen weten niet wat je niet bent, ze willen weten wat je wel bent. Er blijft weinig over. Maar we hebben nog een checklist. Waar hoor je bij? Er staat... Zij vragen hem dan, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, ik ben niet. Hoezo Elia? Komt dat ook dan? Ja, dat is het volgende onderwerp waar we ons mee bezig zullen houden. Want direct naast de profetie uit Jesaja 40... over de stem des roepen in de woestijn, vinden we Malachi 4... een profetie die spreekt over de komst van Elia... en die wordt ook toegepast op Johannes de Doper. Niet zo gek. Het gek is, als ze aan de Heer Jezus vragen... is Johannes de Doper Elia? Dan zegt hij, nou... Nou ja, dat zullen we nog wel lezen een keer. Maar, ja... Eigenlijk, hè? Maar vragen ze het hier aan Johannes de Doper? Zeg je, nee, ik ben het niet. Ik zie hoe dicht het bij elkaar zit. Is hij het nou wel of is hij het nou niet? Hij schijnt het zelf maar nauwelijks te weten. Dat is het punt, hè? Omdat het in elkaar loopt. Nou, hij is niet de Messias. Maar de Messias zou komen, maar hij is niet de Messias. Verder, Elia zou komen, maar hij zegt, ik ben niet Elia. En hij zei, en ze zeiden tot hem, zijt gij de profeet? En hij zegt weer, nee, waarna de vraag is, de profeet? Welke profeet? Nee. Nou ja, eigenlijk broeder, eigenlijk, maar dan gaan we weer. Eigenlijk, wie is die profeet? De Messias, werd gezegd. Nou, eigenlijk wel, maar dat geldt voor Elia natuurlijk ook. Dat is eigenlijk ook de Messias. Hè? Zijt ge de profeet? Nee, even een concrete vraag. Welke profeet hadden zij dan in gedachten? Ja, Mozes, de profeet die komen zou. Want er was aangekondigd dat er een profeet zou komen als Mozes. Uit zijn broederen enzovoort. Dat is de profeet die men verwacht. Mozes. Het is trouwens heel gemakkelijk, we hebben van de week al even gewezen op de geschiedenis van de verheerlijking van Christus, van de Heer Jezus, op de berg, waarbij ook te zien waren, eerst, althans aanvankelijk waren daarbij ook te zien, Mozes en Elia, en daarna, ik heb er niet op gewezen, maar er staat er, Mozes en Elia, en even later zagen ze Jezus alleen, zodat het betekent dat voordat ze Jezus alleen zien, verschijnt eerst nog Mozes en Elia. Ja, toen letterlijk, maar het is profetisch. Het komt overeens met de belofte. Ik moet het er natuurlijk ook van de week eigenlijk nog uitgebreider over hebben. Maar goed, laat maar even zitten. Mozes werd verwacht omdat was aangekondigd door profeten als Mozes. En Elia werd verwacht omdat aangekondigd werd... Zie, ik zend u lieden Elia, eer dat de dag des Heren komt... en dus ook eer dat de Heer komt. En een Johannes de Doper... Of Johannes de Doper wordt ervan verdacht dat hij de Messias is. En zo hij niet de Messias is, lijkt hij dan toch wel erg veel op Elia dan wel Mozes. En dat klopt natuurlijk ook. Omdat zowel als Elia als Mozes voorlopers waren. En zelfs zouden zijn, sterker nog zelfs zullen zijn. Gaan we weer. Drie keer. Van de Messias. Terwijl de echte voorloper van de Messias niemand anders is dan de Messias. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ik ben blij. Ja, ik doe het met opzet zo. Ik denk, mensen moeten aan wennen aan de redenering. Dat kan niet anders. Dat is bijbelstaalgebruik. Zo grijpt het in elkaar. Synoniemen worden ingevuld, andere namen worden ingevuld ter beschrijving. Maar je moet begrijpen waar het over gaat. Het is heus niet moeilijk.
Maar is dat dan ook zo met Johannes de Doper en Jezus samen? Johannes dus de Levitische priester en Jezus dus de erfgenaam van de troon... Dat is de priester en de koning, dat het oude verbond samen de voorloper zijn van de priester en koning in dit geval. Dus
zeker. Zeker, u loopt ook weer aardig vooruit, maar misschien halen we deze week allemaal niet. Maar Jezus en Johannes samen zijn hetzelfde als Mozes en Aaron samen. Dat waren broers, maar dat doet niet zoveel te zaken. De een is de koning, de ander is de hoge priester. Of gewoon de een is de koning, de ander is de priester. En het is ook hetzelfde als Dan moet ik even denken. Joshua, met een S, schrijven ze dat. Joshua en Zerubabel, de priester en de erfgenaam van de troon in de dagen van de terugkeer uit ballingschap. Toen het volk verzameld werd uit de ballingschap en gebracht werd in het land in de dagen van Ezra en Nehemia. Had je de, en Haggai, Zacharia, Malachi, hè, die tijd. Had je de erfgenaam van de troon, Zerubabel. En de hoge priester, Joshua. En Joshua krijgt ook een kroon op zijn hoofd gezet, uiteraard. Want die twee samen, hè, zijn hetzelfde als Mozes en Aaron. En hetzelfde als Jezus en Johannes. En zelfs Mozes en Elia trouwens ook. Dat is een ander tweetal. In plaats van Mozes en Aaron kun je ook zeggen Mozes en Elia.
Ja, vanmorgen heb je dat al eigenlijk ook al gezegd.
Ja, ik weet het wel. Ik raak je dingen steeds aan. En als je ze bij elkaar optelt, de koning en de priester, heb je natuurlijk gewoon... Hoe heet hij dan? Melchizedek heet hij dan. Heet hij Melchizedek? De koning en de priester samen is Melchizedek en dat is Christus.
Dus Jezus is de vorm van Christus.
Ook, ja, perfect. En meer in de breedte krijg je dus het verhaal wat ik net noem, die twee personen samen die in beeld zijn van de ene die komen zal. Waarbij de twee functies van die ene worden gesplitst en gelegd op twee personen. Ja, en er komt vele malen voor, deze noem ik nou uit het hoofd, maar er zijn er nog wel een paar uit de loop van de geschiedenis. En bovendien, Mozes fungeerde als koning. Elia, weten we niet uit welke stam hij was. Maar aangezien de profetie over de komst van Elia wordt toegepast op Johannes de Doper. En aangezien Johannes de Doper uit Levi is. Mag je dus gevoeglijk aannemen dat Elia voortkwam uit de stam van Levi. Al wordt het dan niet genoemd. Waarom het niet genoemd wordt lijkt me trouwens ook niet zo'n probleem. Omdat het meer gaat natuurlijk om het Melchizedekse priesterschap. En dat heeft met Levi rechtstreeks natuurlijk niks te maken. Maar dat doet er niet toe. Als u Bijbelse handboeken nakijkt en u zoekt op wie Elia was of Elisa. Dan worden ze er allebei van verdacht uit de stam van Levi te zijn. Hoewel het er niet staat, maar ze worden ervan verdacht. Op grond van hun wijze van handelen. Ze doen Levitische dingen en priesterlijke dingen. Dus het zal wel zo wezen. Bij Mozes, Mozes en Aaron waren broers. Aaron was de eerste hoge priester van het oude verbond. Mozes was zijn broer. Hij fungeerde als koning, hoewel hij uit Levi was. En later krijgen we iemand die fungeert als priester, hoewel hij uit Juda was. Ze horen bij elkaar, daarom zijn daar ook broers. Ze horen bij elkaar. Bovendien hebben we dan onderweg nog ergens een hoge priester. Die heet Achimelech. In de dagen van David. Achimelech. En dat betekent, mijn broer is koning. Ja, dat hadden we wel gedacht natuurlijk. Dat zal wel. Als hij hoge priester is, zal zijn broer wel koning wezen. Want zo hoort het. En broer is mede-erfgenaam. En als het echt nauwe mede-erfgenaam is, dan is de andere helft van de tweeling. En als het nog nauwer is, er is maar één, en dat is gewoon Christus zelf, die zowel de troon als het priesterschap erft. En zo moeilijk is het ook niet, omdat voor de splitsing van koningschap en priesterschap bij de aanvang van het oude verbond, deze dingen gewoon één geheel waren. Eerst geboorterecht, koningschap en priesterschap zijn gewoon hetzelfde, worden bij elkaar, zijn één geheel. Worden onder het oude verbond gescheiden, omdat het tegengestelde belangen dient. Het is ook zo, het kan eigenlijk ook niet samengaan. Een koning kan in de praktijk geen priester zijn. Een koning moet recht doen en een priester moet verzoening doen. Dat gaat natuurlijk nooit gelijk. En dus wordt het uitgesplitst. Maar onder het nieuwe verbond kan het wel gelijk. En dus komt het daar weer samen.
De vrede tussen hem zal heerlijk zijn.
Ja, de vrede tussen hem, tussen één. Dat is in Zacharia, geloof ik, hè? Ja. Ja, er wordt één geheel. Wel, de doorgaande lijn is die van Juda. De koning uit het huis van Juda wordt dus in de toekomst ook priester. En dus betekent dat de lijn van Levi afbreekt. En dat uit Levi geen priester meer voortkomt. En dus wordt het Levitische priesterschap vervangen. Nou, konden ze dat nou weten onder het oude verbond of niet? Ik citeer allemaal oud-testamentische schriftplaatsen. Als de Messias koning en hoge priester is en hij is uit de stad, dat weten we toch, staat er in Psalm 110, dat die koning ook hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En hij is uit Juda, dat kan niet missen van de stand van David af. He? Dan kan hij nooit hoge priester zijn naar de ordening van Levi. Dus moet een ander soort hoge priesterschap zijn. Er staat er ook bij dat naar de ordening van Melchizedek. Natuurlijk konden ze dat weten. Maar het is een kwestie van systematisch bijbelonderzoek. En dat is taboe. Systematisch bijbelonderzoek.
Zijn er al geen Joodse geleerden die dus dit soort dingen opschrijven? Zou je bijna zeggen?
Het probleem is, broeder, dat, maar ik kan verder geen namen noemen, maar het probleem is dat in de oudere, en dat is dan verbazend oud, in de oudere Joodse literatuur wel degelijk al deze dingen worden toegepast op de Messias. Overigens, ongeacht het feit dat ze dan Jezus van Nazareth dan toch niet als de Messias erkennen. Maar omdat dat zo voor de hand lag en omdat het zo goed bleek te kloppen, blijkt in wat latere, maar dat is altijd nog oude literatuur, Joodse literatuur, blijken al deze dingen gewoon weer weggeredeneerd te zijn en vergeestelijk te worden. En dat is gewoon het principe wat altijd wordt gebruikt bij de verklaring van de schriften als men de conclusies niet wil aanvaarden. Dan zeg maar, nee, dat kan je zo niet, dus moet je geestelijk zien. Kortom, de Joden hebben hetzelfde gedaan als met de kerk met die hoofdletter, weet je wel, officieel, tussen aanhalingstekens, gedaan heeft. Eerst alles goed zien en daarna de conclusies niet willen aanvaarden, consequenties niet willen dragen, verantwoordelijkheid ook niet willen dragen. En dan zeggen, ja, maar dat kun je niet weten of je moet het vergeestelijk of wat dan ook. Ik moet niet denken dat ik nou zoveel verstand heb van Joodse literatuur, hoor, dat is het ook weer niet. Maar dat, als ik er moeite voor zou doen, ik ben het niet van plan, maar als ik er moeite voor zou doen, zou ik je namen en titel van werk en schrijvers kunnen geven, waarbij de ouderen zeggen, dit is zus, en waarbij de jongeren zeggen, nee, het is niet zus, maar het is zo. Er zijn er zelfs bij geweest, ik heb ze ooit echt gelezen, ik heb er zelfs gelezen die ronduit zeggen, Melchizedek uit Genesis 14 is niemand anders dan de Messias. Dat is de Messias. Niks type van de Messias, nee, is de Messias. En ik had laatst hier iemand in deze zaal, een Jood, die zei, Melchizedek, die heeft nooit bestaan. Dat is het andere, ja, dat is het andere uiterste, Ati, dat is het andere uiterste. De een zegt, het is de Messias, de ander zegt, hij heeft nooit bestaan. Ja, ik weet wel dat er daarna een hele toelichting volgt om aan te geven dat hij niet bestaan heeft, maar dat het wel in de Bijbel staat. En waarom het toch in de Bijbel kan staan, hoewel hij niet bestaan heeft, want hij bestaat wel, maar niet echt. Ofwel, bestaat wel echt, maar niet letterlijk. Of hij bestaat wel letterlijk, maar je hebt hem nooit aan kunnen raken. Kortom, het is een gedachte. Nou, het is geen gedachte, het is echt een persoon. En dat is een buitenkant, dat weet u, hè. En Melchizedek is dus Christus zelf. Later in christelijke kring wordt het al teruggedraaid. Dan zegt men ook, nou, Melchizedek is een type van Christus. Of Melchizedek weten we niet wie hij was. Of Melchizedek, ja, een beetje een magische figuur. Tot het verhaal aan toe Melchizedek, dat is eigenlijk Adam, maar dan niet van de planeet die Aarde heet, maar van Venus. Zou ik je zo nog kunnen laten lezen, ik weet nog precies waar het staat. Dat is de Adam van de begrijp, de eerste mens van Venus was het eigenlijk. Die kwam. Zeker, zuster. Het is gewoon de verschijning van de engel des Heren, stelt ze voor. Ik ben Melchizedek, waarom ook niet? Ik ben koning der gerechtigheid. Klopt precies. Koning van Salem, niet van Jeruzalem, want het bestond toch nog niet. Als het al bestond, heette het Jebus, dus het bestond toch nog niet. Er staat ook niet Jeruzalem. Salem, koning des vredes. Dat betekent het ook, en dat staat letterlijk in Hebreeën. Dat staat gewoon in de Bijbel. Niks Jeruzalem, koning des vredes, koning der gerechtigheid. En priester van de Allerhoogste God. En hier is het brood en wijn. Zonder vader en moeder, zonder geslachtsrekening. En er is er maar één die daarvoor doorgaat. Als het Adam tenminste niet is. Zonder vader en zonder moeder. Als het Adam niet is, is het de laatste Adam. Want die mag dan aan één kant de geslachtsrekening hebben, aan de andere kant, de kant van het Johannes-evangelie bijvoorbeeld, heeft hij inderdaad geen geslachtsrekening. In Matthäus wel, als de koning van de troon van David. In Lucas wel, omdat hij daar de koning is op de troon van Adam. Maar in Johannes niet. In het begin God. Nee, in het begin het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En dat is vlees geworden, niks vader en moeder. Geen geslachtsrekening. En zonder vader, zonder moeder is hij. Hoe staat het letterlijk? Ik ben altijd in die tekst.
Zonder begin van de dagen nog één.
Is dat Hebreeën 7, hè? Geloof ik, hè? Ja. Er is even vers 3. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Nog einde des levens hebbende. Ik geloof dat ik er nog nooit zo hard over gestruikeld ben als nu. Er staat er ook nog. Geen einde. Er staat niet dat we niet weten wanneer hij stierf. Er staat hij stierf niet. Er staat niet dat we niet weten waaruit hij geboren werd. Er staat hij werd niet geboren, want hij had geen vader of moeder. Wie is het dan? Staat erachter. De zoon van God gelijk geworden zijnde. In deze beschrijving blijkt deze Melchizedek gewoon aan de zoon van God gelijk te zijn. En door deze beschrijving wordt hij daaraan gelijk. In het woord is Melchizedek niemand anders dan de enige echte rechtvaardige koning, Melchizedek, hè? Dus inderdaad, Christus. Dat kan niet anders. Hij kan niet een type van Christus zijn, hoewel hij dat in zekere zin natuurlijk is, hè? Maar hij kan niet zomaar een voorloper of type van Christus zijn. Want als Melchizedek gestorven is, dan is hij niet wat hij zegt te zijn. Dan heeft hij wel einde der dagen enzovoorts. En dan blijkt zijn priesterschap vergankelijk te zijn. Maar het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is onvergankelijk en dus ook onoverdraagbaar. Want dat is hetzelfde. Het was hetzelfde. Vergankelijk, hoe zegt, gaat van de een naar de ander. Maar als het priesterschap van Christus niet van de een naar de ander gaat, dan is Melchizedek niemand anders dan Christus zelf. En was Melchizedek dus een Christofanie. Leuk dat we er een woord voor hebben, dan klinkt het weer wat aanvaardbaarder, weet je wel.
He? Ik vind dat mooie geheimenissen die geopenbaard worden.
Kijk, het punt is natuurlijk dat je hier niet achterkomt als je er niet bij nadenkt. Maar dan gaan we weer even, wisten die lui dat toen? Nou, Abraham wel. Staat dat er dan? Nou ja. Nee, maar er staat. Hij knielde, geloof ik, staat dat er niet? Weet ik niet precies meer. Ik dacht het wel. Voor Melchizedek. En gaf hem tienden van al wat hij had. En Abraham zou aan niemand ooit wat zijn tiende betalen of zoiets. Want tiende betalen gaat niet om wat het kost. Maar het gaat erom aan wie je onderwerpt. Daarom zijn in de democratie de belastingen altijd extra hoog. Ben je nog wakker? Maar goed, reken dat vanavond maar weer uit. Maar het tiende betalen wil zeggen dat men zich aan iemand onderwerpt. En Abraham onderwierp zich aan Melchizedek, terwijl normaal gesproken Abraham maar voor één knielt. Net als de drie vrienden van Daniel trouwens, hielden maar voor één. En dat is voor de Heer zelf. Dat is wat hij ook deed. Ja, het is lezen en nadenken, overwegen, overdenken in het hart. Gewoon doen wat Psalm 119 zegt. Lees het maar even door straks. Of zing het even. Hè? Lees het maar door wat je met het woord van God moet doen. Daar staat het. En dan kom je daar heus achter. Dat is niet zo moeilijk. En in ieder geval met wat desnoods wat aanwijzingen dan zo links en rechts komen we daar in elk geval. Zo moeilijk is het. Zij wisten dat dus wel. Een ander priesterschap in plaats van het oude, het Melchizedekse priesterschap als priesterschap van het Nieuwe Verbond. Kortom, al die voorlopers die zouden komen zijn door verwijzingen naar wie Christus is. Mozes. Er zou komen een profeet als Mozes. Dan zal ik het even vlug zeggen. Eén keer even vlug nu. Er zou komen een profeet als Mozes. Wel, voordat de Messias zou komen, in ieder geval. Nou, Mozes kwam, want hij verscheen met de Heer Jezus. Jezus, de voorloper, verscheen bij Jezus op de berg voor de opstanding van Christus. Dus Mozes is geweest voordat de Messias kwam. Vergezocht? Ja, kan wel zijn, maar het is wel zo. Elia zou gezonden worden. Hetzelfde verhaal. Elia verscheen bij de Heer Jezus op de berg en verdween. En toen stond daar de Messias. Toen Elia en Mozes weg waren, stond alleen al de Messias. Het kan ook zo gezegd worden, hè? De Christus, of hoe je dat maar hebben wilt. Nee, dat hoeft ook niet. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, maar dat wordt alleen maar gezien door de gelovigen. aanvankelijk. Dat wil niet zeggen dat men later zich niet zou moeten knielen voor de Messias. Dat is wel zo. Maar inderdaad, nee, kijk, die gebeurtenis van de verheerlijking op de berg is in wezen, maar daar haak ik dieper op in, een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij slechts een deel van de mens, en zelfs een deel van de gelovigen eigenlijk nog maar, want het waren niet alle discipelen, het waren er maar 3. Ja, helaas. Maar het waren er 3. Het was een deel van de gelovigen die werkelijk zicht kreeg op een verheerlijkte Christus. En terwijl de Christus op de berg was, ging de duivel beneden aan de berg tekeer. Terwijl Christus in de hemel is, gaat de Satan hier op aarde tekeer. Toen konden ze die maanzieke knaap immers niet genezen. Nee, nou, lees het maar na. Dat gebeurde dezelfde tijd. De 3 waren bij de Heer op de berg en de andere 9 stonden beneden aan te vechten met de duivel. Ze hadden geen overwinning. Het is onze bedeling. Kijk, dat is de diepere kant van de zaken. Ja, soms moet ik het wel noemen, omdat er anders weer andere verwarring ontstaat. Maar niettemin vinden we dan Mozes en Elia en daarna alleen nog maar Jezus. Nou, dat is dus daarop toegepast. Dus de profeet als Mozes is geweest. Elia is inderdaad gekomen. En dan gaat het maar om. Het neemt echter niet weg dat in de toekomst alsnog in de eerste helft van de 70ste week Mozes en Elia volgens de beschrijving van Openbaring. Wat is het? 10? 10. Is het 11? Je hebt gelijk. Het is 11. Ja, klopt. In de beschrijving van Openbaring, maar het is dezelfde bladzij als waar op mijn bladzij. Ik keek even op mijn bladzij zo. En er staat boven mijn bladzij Openbaring 10. Maar daarop begint hoofdstuk 11 al. Zo is het, ja. Ik sta er weer uit. Nee, is echt waar. U mag komen kijken, dat is echt waar. Bovenaan de bladzij staat Openbaring 10. Maar daar staat dat Mozes en Elia zullen komen. Hun namen staan niet genoemd. Nou, wisten zij dat Melchizedek de Christus was? Ze konden het weten. Weten wij dat het Mozes en Elia zijn? Ja, precies hetzelfde. Dat kunnen wij weten. Moet alleen een beetje nauwkeurig lezen. Dat is alles. En dat went wel. Mozes en Elia dus, die zullen verschijnen in de eerste helft van de 70ste week. Waarna zij gedood zullen worden. Waarna 3,5 jaar later de Christus zelf verschijnt. Zodat Mozes en Elia dan toch in ieder geval 2 keer teruggekomen zijn. Er worden al 2 keer toegepast. Terwijl in wezen Mozes en Elia niet anders zijn dan uitbeeldingen van de Heer Jezus zelf. In zijn vernedering. Want Elia kwam niet waar hij wezen moest. Zat altijd in moeilijkheden, moest altijd vluchten. Het was altijd... Hè? Misère was het ook altijd. Ja, dat is inderdaad waar. En altijd op reis ook, ja, van diverse plaatsen enzovoorts. Het wilde niet vlotten. Daarna kwam Elisa, dat is een beeld van de opgewekte Christus uiteraard. Niet meer de voorloper, maar de definitieve. Die man die... ik wou bijna zeggen, ik heb wel eens gehoord dat hij te lui was om uit zijn stoel op te staan en dat hij daarom zo'n boel personeel had. Die te veel geld wilde hebben, dus liep het slecht met ze af. Zodat hij maar beziet... Nou ja, doet er niet toe. Maar toen was CNV er nog niet. Maar ken je de Bijbelse geschiedenis niet? Dan mis je een boel nou, hoor. Ja. Maar in ieder geval, als er bij Elisa aan de deur gebeld werd, deed hij niet eens zelf open. Dat was niet nodig. Dan stuurde de butler. Nee, de dienstknecht, maar dat is heus de butler. Nou ja, goed, dat doet er nou niet toe. Maar Elisa, die hoefde nauwelijks een hand uit te steken en er gebeurden allerlei wonderen om hem heen enzovoorts, tot opwekkingen uit de dood aan toe. Maar Elia kwam zover niet, die was altijd in moeilijkheden. Elia is de voorloper. Elia is dus een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst en is daarom een voorloper. Van Elisa, zowel als van Christus. In zijn dagen was hij de voorloper van Elia, in de toekomende dagen zal hij de voorloper zijn van de Christus. Zodat je maar weer ziet, heb ik en passant bewezen, dat Elisa een type is van de opgewekte Christus. En dus de Christus in zijn wederkomst. Ja, nou, zo kun je dus nog een poosje doorgaan. Iets dergelijks geldt voor Mozes, de arme man, denk ik wel eens. 40 jaar aan het hof, dat gaat heel goed. Daarna 40 jaar schaapherder. Dat is ook in de woestijn, hoor. Vergeet u niet, dat is niet op de grote stille heide. Schaapherder. Leuk, hè, van de kudde van Jethro. Wie is dat ook alweer? Priester van de Allerhoogste God, Jethro. Ja, zijn schoonvader. Hoe kan het, hè? Hoge priester. Jawel. Een van de grote mannen later in Israël, omdat als Mozes regeringsdaden moet doen, dan vraagt hij aan zijn schoonvader hoe het moet. En die zegt hem dan, en dat doet hij dan. Hè? Ja, dat was niet eens een Israëliet. Dus een priesterschap van buiten Israël, daar gaat het om, Jethro. Nou goed, dat even terzijde. Maar Mozes is 40 jaar aan het hof bij Farao. Dat is prachtig, goede opleiding genoten. En daarna wordt hij schaapherder. Op de vlucht, min of meer. En alsof dat niet genoeg is, pakt de Heer hem dan en zegt... Ja, Mozes, 40 jaar geleden... Gaan we weer. 40 jaar geleden zou je Israël verlossen. Toen wilde Israël niet. Je bent nou wel even zoek geweest... in het huis van uw vader, Jethro. Even, nu even langzaam doen, want ik kan niet alles meer zeggen nou, hè. Nu even zoek geweest, maar het is nu weer de tijd, 40 jaren waren om. Dus wordt Mozes weer opgetrommeld om alsnog de volgende generatie van Israël... want daar staat daarvoor 40 jaar... de volgende generatie van Israël uit te leiden uit Egypte. De arme man. Want toen moest hij met een nog veel lastiger kudde over straat. En u weet waarschijnlijk dat hij juist daarom ook niet over straat ging, maar door de woestijn. Juist, zo, zo was dat. Maar goed, dat is ook een oude trouwens. Nou goed, maar in ieder geval, Mozes moest toen Israël uit Egypte leiden en brengen naar het beloofde land. Dat duurde ook 40 jaar tot aan de volgende generatie, dus toen was hij inmiddels 120. En toen was hij dan eindelijk aan het einddoel van zijn leven, wat gebeurde te doen. Toen zegt de Heer, kom hier maar even kijken, zie je dat land daar? Nou, daar ga je niet in. En toen was het gebeurd met hem. Afgesneden. Maar hier staat er nog meer in de Bijbel. Ja, er staat in de Bijbel. Na een bepaalde tijd zou de Messias komen. Doet er nou niet toe hoe lang. Maar in ieder geval een vaste tempel zou de Messias verschijnen. En die zou afgesneden worden. Uitgeroeid worden, staat er in de Nederlandse vertaling van Daniel 9. Hij zou uitgeroeid worden en hij zou niet hebben. Nou, dat kun je van Mozes ook zeggen. En in Daniel gaat het over de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Mozes is een type van de Heer in die eerste komst. Hij brengt hen naar het land, maar niet erin. Tot aan het land.
Wat mooi dat nou praten van het einde.
Omdat Aaron dat deed?
Ja.
Nou, misschien had hij het verleerd. Ja, dat zou kunnen. Bij die schapen hoef je nooit veel te zeggen. Of wel? Nou ja.
Ik dacht dat hij het verleerd had bij die Egyptische volk.
Ja, ik weet ook niet wat het is. Hij achtte zich in ieder geval niet geschikt. En er kwam dus ook door Mozes zelf niet zoveel van terecht... Dat zeg ik voor de trouwe luisteraars. Want toen de Heer Jezus zijn werk gedaan had, meldde hij zich bij zijn vader in de hemel. En zei, vader, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar helaas heeft het geen resultaat gehad. Jesaja 49. En toen zei de vader, dat geeft niet, zoon. Hier is uw loon. En het resultaat van het werk... Dat is in ieder geval al groter dan dat het er nu uitziet. Maar in de toekomst zal het nog meer zijn. Lees het maar in je eigen Bijbel. Jesaja 49. Hij zegt, ik moest Israël vergaderen, maar Israël liet zich niet vergaderen. Ik moest de kudde bijeenbrengen, maar de kudde liet zich niet bijeenbrengen. Maar ja, mijn loon krijg ik wel, want ik heb toch mijn werk gedaan. Zo is het. En dat is met Mozes ook. Had zijn weg gegaan tot aan het land, maar... Hij zou hen daar niet inbrengen, want Mozes... Het is wat een beetje onerbiedig klinkt het om het zo over Mozes te zeggen. Maar Mozes is slechts de voorloper. Die wel uitleidt uit Egypte. Hè? Maar niet in het land, want dat doet niet Mozes, die een type is van de Heer Jezus. Maar dat doet Jozua, die een type is van... De opgewekte Christus en onder dezelfde naam zijn we vanavond al een hoge priester tegengekomen. Jozua en Zerubabel, weet u wel? Ja. Nou, moet je kijken wat een lijn ik nou genoemd heb. Ik hoop dat u het bijgehouden hebt. Ik kan het ook niet opschrijven, zulke dingen. He? Het herhaalt zich en het herhaalt zich en het herhaalt zich. Maar de definitieve toepassing van alle typologie, onthoud dat maar, is een heel eenvoudige regel. Het is niet eens een ezelsbrug, het is gewoon een heel eenvoudige vaste regel. Alle typologie slaat altijd op Christus. Een voorloper, dat is de Heer Jezus. Iemand als Mozes, dat is de Heer Jezus. Het is ook Mozes zelf, hij zou zelf zelfs komen. Maar het is de Heer Jezus. Elia, ja, Elia zelf zal ook komen, maar het is de Heer Jezus. Zodat je ziet een heel letterlijke vervulling van die profetieën. En toch is het niet de hoogste vervulling, want de hoogste is altijd de geestelijke en dat spreekt altijd over Christus. Nou, we zijn niet ver gekomen vanavond in onze reeks, maar het geeft niet. Ik heb me wel aan het onderwerp gehouden, dacht ik. Ja, morgen vroeg bent u weer welkom om 10:00.